dat zou ongeveer wel goed zijn, denk ik. Ja. Ik ben altijd een beetje op mijn quivif als mensen over het hoge noorden beginnen te spreken. Als je onze reis tussen het Pilgrimsheim en België, hier, zou overklappen van noord-zuid naar... Van noord-zuid naar zuid-noord, ik bedoel, naar beneden toe, van hieruit naar beneden toe, dan zit je amper op de grens tussen Frankrijk en Spanje. En ik vermoed dat heel veel Belgen een vrij duidelijke oriëntering richting Frankrijk, Spanje enzovoort hebben. En dus dat dat hoge noorden eerder een verhaal is van, we zijn daar niet gewend om in die richting te denken. En zoals dus blijkt, zoals Geert al vertelde, het is er warmer dan hier. Ja, dat zal ongeveer iets van een graad of... Ja, nu van deze dagen net iets minder, maar wij zitten dus eigenlijk zo een beetje op hetzelfde. We hebben wel meer sneeuw. De groot afgunst van mijn kleinkinderen, van onze kleinkinderen. Want die hebben sneeuw, wij niet. Wij in België. Hè? Enzovoort. Goed, even een verhaal over het Pilgrimsheim. Dat is een heel gekke gewaarwording, maar ik heb het gevoel dat sinds we daar zijn, ik veel meer, letterlijk veel meer, met Belgische leiders, Vlaamse leiders kan werken rondom leiderschapsontwikkeling, discipelschapsvorming, gemeenteopbouw, dan wat we ooit hebben kunnen doen terwijl we nog hier waren. Dus onze grap, ja, we maken er ons mee een kwinkslag vanaf, maar eigenlijk zeggen we, hadden we eerder moeten vertrokken zijn. Maar het is in elk geval een feit. Ik heb deze week, afgelopen week, heel veel aan de nieuwsbrief gewerkt die eraan zit te komen. Binnen 14 dagen ongeveer zal die wel bij u zijn. Ik heb trouwens de vorige nieuwsbrief achteraan op de tafel een klein pakketje gelegd dat je altijd eens terug kunt oppikken. Dat is dan nog eens de vorige, die van oktober deze. Daar zeg ik zelfs nog iets over. Maar ik ben tot de constatatie gekomen dat de afgelopen 3 maanden dan, zeg maar een stukje december en dan januari, februari, maart zijn we nog bezig, ik ben met ongeveer 90 leiders bezig geweest. Dat is voor mij is dat, wauw, waar hebben we die vandaan gehaald? Maar dat is niet dat die allemaal in het pilgrimsheim geweest zijn, dat is helemaal niet zo. We hebben een gezin gehad met kerstmis, we werken met mensen ginder en hier. Maar de contacten zijn zo intensief aan het worden. Ik heb vrijdag met 4 mensen een hele dag de laatste training gegeven van Original hier in Leuven. Om met Original daarna, dat zij het daarna gaan doorgeven in hun omgeving en alles. En dat gaat over hoe ga ik als christen verder met mijn temperament? Hoe ga ik als christen verder met samenwerken met mensen? Hoe kan ik dat verbeteren? Waar zijn mijn valkuilen? Waar zijn mijn mogelijkheden? Enzovoort. Dus die zegt, en ik sta erbij en ik kijk ernaar. Dat is gelijk dat liedje van die 2 beren, hè? Die stonden er ook bij en die keken ernaar. Maar ik kijk ernaar hoe dat God gewoon de dingen aan elkaar koppelt. En zoals ik al zei, we hadden misschien eerder moeten vertrokken zijn, dat weet ik niet, maar er is een hele beweging aan de gang. Deze week, eigenlijk van de ene training en gesprek naar de andere, maandag zat ik in Eupen, dinsdag hadden we eens een dag dat we konden zeggen, goed, in het ABC-kantoor in Leuven, we werken aan de nieuwsbrief dan bijvoorbeeld, woensdag in Brussel, donderdag in Brussel, vrijdag in Leuven, allemaal trainingen enzovoort, dat is echt verbazend. En dankbaar. Dankbaar dat God mensen op het hart legt om niet tevreden te zijn met waar ze staan. Dankbaar voor waar ze al staan, laten we het zo zeggen. Maar toch ook die honger geven van vooruit, er is meer. Er zit meer in dat vat. Laten we dat eruit halen. Ik kreeg vorige week, of iets eerder, mogelijke bevestiging van Ruud Stukker. Ja, je komt toch, hè, nu. Ja, Ruud, ik kom. En dan zat daar een mail, een kopie van een mail bij, die Geert blijkbaar rondstuurt rondom waar jullie in de gemeente mee bezig zijn, het hele denkproces, de ontwikkeling daar. En als het enigszins kon, dat de preek ook een beetje kon gelinkt worden aan gemeenschap, maar dat hoefde niet. Oké, goed. Ik ga het een en het ander doen. Ik ga u doorgeven waar ik de afgelopen weken zelf heel veel mee bezig ben geweest. Maar ik ga telkens ook vragen om eens mee na te denken richting, wat betekent dat? Wat voor mogelijkheden geeft dat richting gemeenschap? Om het even af te maken, dat is een beetje de inleiding. Deze nieuwsbrief, en dat is die van ABC van oktober. Als je die aan de binnenkant bekijkt. Samen op de weg van Jezus en gemeenschap in beweging. Twee verhalen over situaties, verschillende situaties over gemeenschap, geloofsgemeenschap te samen zijn. Ik heb nog een pakketje bij, die kun je eventueel bij mij wel een paar nummers krijgen. En dan bij de laatste nieuwsbrief, die van december, zat ook een update over het Pilgrimsheim. En ja, ik heb daar genoeg over verteld. We gaan Gods woord open doen. In ons leven, werken, ik ga beginnen ook mijn trui te doen, het is een beetje te hier. In ons leven, in ons werken, in de momenten dat we dienen en alles, beleven wij allemaal dingen. En die kunnen heel diep gaan. Dat kan ons pakken, zodat we zelfs verbaasd zijn, in de goede zin, dat we ook ademloos zijn en buiten adem, als het allemaal een beetje op ons afkomt. Maar telkens opnieuw is daar een spiegelen we dat eigenlijk naar, oké, hoe moet ik nu als christen daarmee omgaan? Is dit goed geweest? Is mijn reactie, zijn mijn woorden goed geweest in hoe ik op situaties reageer, hoe ik denk over mensen, noem maar op, al die zaken. Wilt u met me meegaan naar Titus, de brief aan Titus die Paulus geschreven heeft? Het is een beetje een gekke situatie met Titus. Hij was samen met Paulus in Kreta. Dat blijkt uit de hele brief. U moet achter de Timotheusbrieven gaan en dan komt hij bij Titus uit. En als u voorbij Titus bent, dan bent u waarschijnlijk al in Hebreeën enzovoort. Dus u moet dan terug naar voren. Ik wil echt aanmoedigen om dit na te lezen. Omdat het is een korte brief, het zijn maar 3 hoofdstukken. Het is echt iets wat je op een kwartiertje of zo met aandacht doorleest. Maar wat het zegt, gaat heel ver over je eigen leven in de context met anderen. We kennen de Titusbrief meestal vanuit, samen in de koppeling met de Timotheusbrieven van, nu gaan we oudsten of leiders aanstellen, diakenen, en wat zegt Paulus over die mensen? Ik ga dat niet belichten, ik ga de context daar rond belichten. En die is heel interessant. Zoals ik al zei, Titus die zit nog op Kreta. Paulus is verder gereisd, ik heb je op Kreta achtergelaten, je moet daar oudsten aanstellen en die moeten dus op bepaalde criteria voldoen. Maar hij vertelt daar dus een verhaal rond. En ik pak even om te beginnen, gewoon Titus 1, vers 1. Hoofdstuk 1, vers 1. Dus lees eens even met me mee. Paulus, dat is de afzender, hè? Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en overeenkomstig de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. Punt. Daar gaan we het even op houden. Dit is ons eigen uitgangspunt. Geweldig. Ja, dank u voor dat te projecteren. Ik blijf trouwens met een papieren Bijbel werken. Het landt veel meer. Je gaat veel meer thuis geraken en de overzicht behouden in Gods woord als je dat met een papieren Bijbel doet. Maar goed, welke vertaling is dit? NBG. Oké, dat is... Ja, dank u. Paulus, een dienstknecht van God, apostel, oké, dat zijn bediening, maar wat daarachter komt is even interessant. Overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God. Daar kunnen we op inhaken, we begrijpen dat. We weten wat dat geloof is, we weten dat wij kinderen van God zijn, we weten dat daar mensen zijn die God dienen, apostel zijn en dergelijke meer. Maar dan staat daar iets bij. Eerst, dus overeenkomstig het geloof. Ten tweede, overeenkomstig de kennis van de waarheid. Staat die ook zo bij in het begin? Ja. Geweldig, dan zitten we op dezelfde golflengte. Hoewel, ik heb het een en ander breed vergeleken en dat komt er overeen uit. Overeenkomstig de kennis van de waarheid. En daar haak ik even in op datgene wat ik daarnet zei. We beleven weken, we beleven dingen in onze dagelijkse bezigheden en alles. En wij interpreteren die als waarheid. Maar waarom doen we dat? Omdat we dat ondervinden. Dat zijn feiten die op ons afkomen en die op ons leven een greep krijgen, waarmee we reageren, waarover we nadenken, waarover we met andere mensen spreken, waarover we de telefoon grijpen, waarover we e-mails schrijven, noem maar op. We reageren op feiten, op waarheid. En hier zegt, trekt Paulus dat plaatje open en zegt, overeenkomstig de kennis van de waarheid. Ik ben apostel, dienstknecht, overeenkomstig de kennis van de waarheid. Maar hij zegt daar iets bij. De waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is. En dit is bijzonder. Als je een normaal christen bent en al een tijdje meegaat, dan weet je dat wij als evangelische christen heel veel aandacht leggen van wat weet je, wat is je kennis, ken je de waarheid? En dat we eigenlijk verwachten dat uit die kennis de godsvrucht voortkomt. Ja, wat is nu godsvrucht? In het Frans, la piété. In het Engels, godliness, op God gelijkend zijn. Het is het proces waarbij je meer en meer gaat je leven laten hervormen, laten omeiken, laten resetten naar datgene wat God belangrijk vindt. En dat leef je in de praktijk, godliness, piété. Piété is dus niet of de pietas. Is niet datgene waar je standbeelden in Rome van ziet, die zo heel, heel frivool of heel, heel losstaan van de wereld. Dit is de realiteit van je leven. De rauwheid van gebrokenheid. De confrontatie met datgene wat enorm hard kan zijn. Ik moest denken deze week aan de Wilfried de Strijker en Monica en de situatie waar zij nu doorgaan. Zijn jullie mee? Oké, jullie zijn niet mee. Eleonore, een van de twee dochters van Wilfried, een van de twee dochters van Wilfried leefde in Herentals, twee kindjes, had een relatie met een man en is deze week vermoord geworden. En dus, jullie kennen Wilfried. Een aantal van jullie kennen mogelijk ook nog Eleanore. Als jullie daar voor die familie bidden, denk ik dat dat heel wel gekomen is. Want dit is die rauwheid van dat leven waar je volop geconfronteerd wordt met die kapotheid van een mens, van een schepping, die God niet meer kent en waar dus zulke dingen gebeuren. En waar middenin wij dus leven en waar je geconfronteerd wordt met die rauwheid. En dan sta je voor die uitdaging. Hoe ga ik hier denken, reageren, besluiten nemen, mijn gevoelens proberen te overzien of te behandelen of met anderen door te spreken. Dit is waar je de godsvrucht volop probeert, met de godsvrucht volop probeert een weg te vinden om als kind van God te kunnen leven. En dus, wat Paulus hier zegt is, het begint bij die godsvrucht. Overeenstemming met de godsvrucht, daaruit komt die kennis van de waarheid voor. Waarom? Omdat we in die godsvrucht, in dat worstelen met die kapotheid, in de dankzegging voor de gezegende momenten, die beide kanten werken, omdat we daarin ontdekken van, ja, God is er. Ja, God leeft. Ja, God is nabij. Niet in de achter ergens, hij is nabij. Hij leidt mij in mijn leven, hij beschermt mij, hij voedt mij. En zelfs als er dus zulke situaties gebeuren, is hij nabij en houdt die vast. Kom daar zelfs wel even op terug. Dus is uit die godsvrucht, uit die wandel met God, dat je de bevestiging krijgt van, ja, die waarheid van het evangelie, die klopt. Dat zijn feiten, dat wordt bevestigd door wat ik ondervind. Ook in die moeilijke situaties. Ook in die Jobstijdingen. Ook in die Jobs-situaties, waar dus alles op zijn kop staat, waar alles wegvalt, waar je eigenlijk het gevoel hebt van, ik word uitgekleed en ik sta hier volledig machteloos voor een situatie. Ik kan enkel eigenlijk maar, mijn tanden erin zetten in het feit dat God er is en dat hij van me houdt en dat hij me vasthoudt. En zo erdoor gaan. Dat is godsvrucht die bevestigd wordt door die waarheid, dat God er dan is, en door de kennis van, hij doet het. Het is niet een verhaaltje. Het is geen religie. Het is een relatie met een levende persoon die nabij is. Zo zit dat vers in elkaar. Daar ben ik een apostel van, zegt Paulus. Daar ben ik een dienstknecht van. In die overeenstemming, niet enkel met wat je gelooft, maar datgene wat je ondervindt en van waaruit je dus die bevestiging van je geloof ontvangt. Nu is er nog iets meer. Vers 2 begint. De kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven. En eerlijk waar, je moet daar eens serieus over nadenken, over je eigen toekomst. Want als in die relatie met God er geen begrip is van wij zijn onderweg naar een toekomst, er is iets wat aan het komen is, dan ga je eigenlijk God en jezelf enkel maar in het hier en nu bekijken. Hier, waar er ziekte is, waar er nood is, waar er moord is, waar er verdriet is, want de moeder van 2 kleine kindjes is vermoord, waar mijn dochter vermoord is, moet een Wilfried denken, enzovoort. Waar dat totaal hopeloos wordt, want er is geen toekomst. Zo ervaren we dat dan. Maar dat is het evangelie niet. Het evangelie geeft ons een blik vooruit. En over die blik wordt gezegd dat God die niet liegen kan, God is waarachtig aan zichzelf, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. Dan ga je eens terug in je bijbelkennis. Wanneer heeft God dat beloofd? Aan wie heeft hij dat beloofd? Probeer eens terug te denken. Waar heeft God beloofd? Ik ga je eeuwig leven geven. Wat heeft hij aan Abraham precies beloofd? Dat is nageslacht. Dat heeft ook met toekomst te maken, maar het gaat hem echt om eeuwig leven. Ik ga eeuwig leven. Waar zit die belofte? Bij? Jij zult eeuwig leven, tenzij dat je van die boom eet. En dus ja, maar dat is geen belofte. Dat is het feit al. Waar heeft hij het beloofd? Al van voor de schepping. We hebben daar geen geschreven, geen... Het staat hier ook, voor de tijden der eeuwen, voor er ergens een tijdrekening kan aangeduid worden, al van daarvoor. Maar aan wie heeft hij dit dan beloofd? Ja, de drie enige God. De Vader die het belooft aan de Zoon, aan de Geest. De Zoon die het belooft aan de Vader en de Geest. De Geest die het belooft aan de Vader en de Zoon. Dat is zijn plan. En daaruit is dus de schepping voortgekomen. En omwille van de zondeval is heel het verhaal opgeschoven, is dat uitgerokken naar de periode waar we nu nog naar onderweg zijn. En in dat tussenverhaal, daar zitten wij nu. Met andere woorden, het geloof van de uitverkorenen, vers 1. Het geloof van de uitverkorenen van God. De kennis van de waarheid. De godsvrucht die daar ondersteekt als je draagvlak. Dat heeft alleen maar betekenis naar de toekomst toe. In die hoop op dat eeuwige leven dat God beloofd heeft. Al van zo lang geleden heeft hij dat beloofd. Hoe kun je, als een land kapot gemaakt wordt, en dan zit ik concreet aan een paar Afrikaanse landen, denk ik. Ik was in februari was ik in Afrika, waar er ook het een en het ander aan de gang is op sommige plekken. Hoe kun je in een land wat kapot gemaakt wordt door machtsmisbruik en dergelijke meer, hoe kunnen christenen daar volhouden, moed houden, energie hebben om het goede te doen enzovoort, omdat daar een blik achter de horizon ligt. Daar zijn we naar onderweg. De toekomst. Hoe kan een Wilfried de Strijker in geloof verder gaan? Enkel maar als in dat geloof dat stuk zit van... We zijn onderweg. Er is een toekomst met God. En wat Eleanore misschien ook in haar leven allemaal aangevangen heeft, zij heeft haar geloof beleden ooit en wij gaan haar terugzien. Begrijp je dus? Je leeft niet enkel vandaag. Dit betekent, dit stuk, dat wij een leven omdat wij daarnaar onderweg zijn. Want dat heeft een heel andere betekenis ineens. Met andere woorden, wat ik vandaag doe, gaat mijn toekomst bepalen. Dus, hoe ga ik leven ter ere van God vandaag, zodat ik hem vandaag al de eer kan geven, nu al die lofprijs kan geven, maar ook dat ik hem straks van aangezicht tot aangezicht kan zien en hem dat kan van ganser harte vertellen dat we van hem houden? Wat ik vandaag doe, hoe kan mij dat helpen om dat straks ook te doen? Interessant dat Paulus dat opent, dat luikje opent, helemaal aan het begin. En dan gaat hij verder, Titus, ik heb je op Kreet achtergelaten. En over die Cretenses schrijft hij toch een paar dingen die niet al te positief zijn. Gebruikt zelfs een eigen profeet, van eigen schrijver, dichter uit hun eigen cultuur en dergelijke. Ik ga niet in al die details in. Maar daar in de midden van die cultuur, die dus God niet kent, en erg, we gaan het proper zeggen, materialistisch is ingesteld. Daar zegt hij, daar zitten christenen en we hebben dat evangelie verkondigd en ik heb je achtergelaten omdat je bij die christenen hun zou helpen om door een stukje orde te komen. Ik ga mijn oudste aanstellen en die oudste moet er zo en zo en zo en zo uitzien. Maar hij zegt daar iets meer. Ga ik even kijken met me mee op het einde van hoofdstuk 1, dat is vers 16. Waar hij plots begint te spreken over hoe zit dat nu met die gemeenschap, met die christenen die dus elkaar opzoeken en met elkaar dingen gaan doen en elkaar helpen om door die rauwheid van een kapotte schepping, van een kapotte samenleving, om daarin te leven. En dan zet hij aan de ene kant, vers 15 staat hier ook bij, ik zal het er even bij pakken. Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor wie die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein. Hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Zij belijden dat ze God kennen, maar zij verloochenen hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Hier gaat hij knalhard tegen de hele Cretensische mentaliteit in van materialisme. Laten we het daar even op houden. Maar draai dat nu eens om, dat laatste vers. Er zijn dus mensen die God kennen, die hem niet verloochenen met hun werken. Draai het een keer mee om. Paulus schrijft een aanklacht, maar laten we dat nu eens omdraaien naar die andere mensen. Er zijn mensen die God belijden, ze kennen God, maar ze verloochenen hem niet met hun werken, want ze zijn aangenaam voor God, gehoorzaam en tot elk goed werk geschikt. Zo draai je het even positief om. Met andere woorden, de norm als christen, de norm, de maatstaf om je aan te vergelijken, om de spiegel voor je neus te zetten, als christen en als gemeenschap van gelovigen is, wij willen belijden dat we God kennen. Dat hebben we net gedaan. We hebben gezongen. We hebben gezongen. Er zijn een paar mensen zelfs die aan het klappen zijn geweest. Wauw. Wij zitten nu in een Pinkstergemeente, het is daar net andersom. Als je niet klapt, dan... Het is dus normaal, in dat leven van elke christen en in die gemeenschap, je kent God, je beleidt God, en je bevestigt dat door je werken. Wacht even. Door wat bevestig ik dat? Bevestig dat niet door een Bijbelvers, bevestig dat niet door een lofprijzing, bevestig dat niet door een gebed, bevestig dat niet door aanwezig te zijn. Nee, je bevestigt dat door je werken. Wat bedoelen we dan met werken? Wat is dat voor iets? Wel, het moet iets zijn waaruit dus die godsvrucht, waar hij over spreekt op het einde van vers 1, het moet iets zijn wat daarmee verband houdt. Wat zijn die werken dan? Die werken zijn al de dingen die je doet, bewust, op basis van een bewuste keuze, met een intentie om iets te bereiken, die goed zijn, niet verfoeilijk, die goed zijn, en waarmee je gehoorzaamheid toont aan God, en waarmee je eigenlijk toont dat je geschikt bent om die goede werk te doen. Wat was het zendingsbevel dat Jezus gaf, op het moment dat hij wegging, dat hij naar de hemel ging gaan? Matteüs 28. Wat was dat zendingsbevel? Was dat enkel maar, nu ga je hier de deur uit, dan ga je hier wij de wereld in, en aan de andere kant van het water, en dat is dan niet, wat is dat hier, de Zenne? Aan de andere kant van het water, daar begint het. En dan ga je nog verder, naar allerlei onbereikte gebieden. Het zendingsbevel, als je dat ontleedt in de werkwoordsvormen, dan zijn dat werksvormen die zeggen, terwijl je leeft, terwijl je hier en nu bent, terwijl je Doet wat je aan het doen bent. Terwijl dat allemaal er is, maak de volken tot mijn discipelen. En? Doopt hen. En? Wat moeten ze leren onderhouden? Wat ik u bevolen heb. Blijkbaar is dat wat Jezus bevolen heeft, ligt daar een link, ligt daar een brug tussen die geboden die hij bevolen heeft en wat we hier lezen, wat Paulus schrijft, het geschikt zijn voor elk goed werk. Je volgt dus die geboden, je brengt die woorden van Jezus, die geboden in de praktijk, door goed werk te doen. Met andere woorden, ik geloof in Jezus. Ik belijd God. Maar als dat niet vertaalt naar uit mijn handen naar mijn naaste, als dat niet via mijn voeten zich vertaalt naar ik zet me in voor bepaalde dingen die goed zijn, dan blijft dat enkel bla, bla en bla. En dus de uitdaging die we hebben als christen is niet om op zondagmorgen alleen die lofprijzing te doen, maar om die lofprijzing te vertalen naar goed werk doen. Ik lees het nog eens in de omgekeerde zin van wat het in vers 15 staat. Zij belijden, wij belijden dat wij God kennen, maar we verheerlijken hem, we bevestigen hem met onze werken, omdat wij aangenaam zijn en gehoorzaam zijn en tot elk goed werk geschikt. Nou, ik besef heel hard dat dit iets is wat in de Vlaamse christelijke beweging niet zo hard belicht is geworden, want wij leggen een accent op, je moet geloven. Geloof doet het allemaal. Ja, geloof legt heel je basis in Christus. Dat is ook wat daar in vers aan het begin stond van de Titusbrief. Het geloof van de uitverkorenen van God, dat klopt. Maar hoe bouw je er dan op? Net zoals Paulus in de eerste Korintiërsbrief zegt, van dat fundament, Christus, dat ligt er, dat heb ik gelegd, dat heb ik goed gelegd. Ik weet dat, ik ben ervaren, ik heb een goed fundament gelegd. Maar hoe dat jij dat nu opbouwt, is dat goud, of zilver, of hout, of hooi, of stro? Wel, die degelijkheid van je bouwwerk, niet van dat fundament, maar van wat je daar opbouwt, dat wordt getoetst door het vuur. En nu maak ik even een hele korte bocht. Het is eigenlijk niet zo helemaal gerechtvaardigd om dat zo toe te passen, maar dat vuur, dat is niet het vuur dat gaat komen dat God gaat sturen. Dat vuur is die goede werken die je nu aan kunt doen, die je nu, waar je nu voor staat en waar je voor kunt kiezen om die te doen. Nou, sla is je, mogelijk als je zelf de Bijbel hebt, als ik je blad verder naar hoofdstuk 2... En dat is heel boeiend, dat hoofdstuk 2. Want wij spreken dus dikwijls over de Titusbrief, als het gaat over oudsten en wat moeten die allemaal doen en we mogen die allemaal niet zijn en wel zijn. Maar midden in die heel praktische brief, daar gaat het ineens over oudere mannen, vers 2. Die moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond. Weet je, met twee voeten op de grond. Een beetje stevig staan. Die oudere vrouwen, vers 3. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Geen kwaadsprekers, niet verslaafd aan veel wijn. Ik heb altijd een bijzondere, rare vertaling gevonden. Mag je dan wel verslaafd zijn aan weinig wijn, maar oké. Oké, dat is maar even tussendoor. Maar goed, de bedoeling is dus dat je dat niet bent, hoe dan ook, veel of weinig, maakt niet uit. De vertaling hier is een beetje eigenzinnig. Maar leraressen van het goede. Wat betekent dat, leraressen van het goede? Wat betekent dat bezonnen zijn? Wat betekent dat gezond in de liefde en in de volharding? Volharding in wat? In geloven? Nee, net zoals die oudere vrouwen leraressen in het goede, gezond zijn, volhardend in die goede werken. Wij kunnen ons dus niet wegtrekken uit die vieze, vuile, bordadige wereld. We blijven er middenin staan, maar met dat geloof, met dat evangelie, dat krachtig is, dat werkt, met God die dat bevestigt, met wat we leren, wat we ondervinden, van dat klopt, dat evangelie, en zo in die samenleving het getuigenis zijn voor het kan ook anders. kan niet ook anders. Het moet anders. Het is anders. Omdat, oké, goed. Laat me even het daarbij houden. Anders ga je helemaal richting humanisme en dergelijke meer. Oudere mannen, oudere vrouwen. Vers 4, jongere vrouwen. En dan daaronder, de jongere mannen. Vers 6, sporen ook de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Die jongere vrouwen moesten ook voor hun huisgezin zorgen. Blijkbaar was dat in Kreta een probleem. Blijkbaar was het nogal eens mogelijk dat de jongere vrouwen op de zwieren gingen, zeg maar. En dus met andere mensen begonnen op te trekken, relaties begonnen aan te knopen buiten het huwelijk, buiten het gezin, en noem maar op, en noem maar op. We moeten dus opletten dat we deze tekst niet gaan uitvergroten tot zo moet een vrouw zijn, bijvoorbeeld het redelijk gevoelige punt, vers 5, hun eigen mannen onderdanig zijn. Je moet dat in de context lezen van daar in Kreta op dat moment. Niet in Halle anno 2018. Lees dat in de context. Maar wat je, hoe dan ook, uit die vier groepen, en daarna komt er eigenlijk eenzelfde aanmaning naar de slaven toe. Vers 9. Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn, dat zij hem alles wel behagelijk zijn, zonder tegen te spreken. Met andere woorden, zegt Paulus hier, je moet slaaf blijven? Nee, absoluut niet. Maar in die situatie, in Kreta, waar de slaven gewoon probeerden hun eigen zakken te vullen, ging het niet om de slavernij, wat hij tegensprak, maar over integriteit. Over, je mag niet stelen. Wat niet van jou is, is niet van jou. Punt. Dan moet je het ook niet pakken. Begrijp je? Dus je moet dat in zijn context lezen. Maar waar komt het op neer? In die vijf groepen. En dan schrijft hij naar Titus, betoon u zelf, vers 7 is dat, betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Waar komt het op neer? Komt neer op je levenswandel. Komt neer op die toets van hoe is het met je ziel? En hoe is het met je ziel? Hoe vertaalt dat zich naar wat doe je met wat er in je ziel is? Hoe leef je nu? Hoe maak je je keuzes? Wat is belangrijk voor je? En wat zou belangrijker kunnen worden voor je, omdat je God lief hebt? Dus je ontdekt ten eerste doorheen heel die Titusbrief, dat hij begint bij geloof en hij gaat via Gods vrucht, en je voelt al een beetje de bijhangen van die werken, maar dat hij helemaal daardoorheen richting de werken gaat. Ik dacht dat de werken mij niet gingen helpen, dat klopt. De werken gaan je niet helpen om behouden te worden, om veilig te zijn bij God. Maar doorheen de werken ga je wel tonen dat je Gods eigendom bent, dat je van God houdt, dat je hem navolgt, dat je daarom bepaalde keuzes maakt en andere niet maakt. Dat je niet gaat stelen, liegen en bedriegen, maar dat je juist voor de waarheid gaat. Dat je wel zachtmoedig en welwillend en dienend je wil opstellen, niet eisend en mijn rechten enzovoort. Maar dat je je beschikbaar maakt om in die samenleving een goed werk te doen. Trouwens interessant, gewoon even tussen haakjes door. Je moet eens even een notitie maken over Filippenzen hoofdstuk. Waar had ik het opgeschreven? Filippenzen hoofdstuk 2 vers 12. En lees dat gewoon maar eens achteraf op jezelf. Hoe dat Paulus daar het verband legt tussen geloof en werken. Heel boeiend. En leg dat dan maar voor op het altaar, op je eigen altaar bij God van, en wat moet ik daar nu mee aanvangen? Hoe moet ik dat op mij toepassen? Wat is nu de relatie tussen die vijf groepen en de uitdaging om goede werken te doen en de godsvrucht, waar we allemaal individueel mee bezig zijn? Waarom? Of hoe is die relatie tussen mij en jullie individueel en gemeente zijn? Waarom staat dat hoofdstuk, dat stukje, die aantal verzen over die oudste ertussen? Wel, denk eens met Paulus mee wat hij schrijft in de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 4 begint ook met een heel individueel stukje. Wandelt waardig aan de roeping waarmee jij geroepen zijt. Niet de gemeente, ik. Herman, wandelt waardig aan de roeping waarmee jij, Herman, geroepen zijt. Ik moet dat doen, ik moet daar toetsen, ik moet daar de goede werken doen. Maar, dat is in de context van de gemeente, want God geeft dan vijf bedieningen. Apostelen, de profeten, de herders, de leraars en, wie heb ik mis? Apostelen, herder, leraar, evangelist en onderwijzer. denk ik, dat ik gemist heb net. Hij geeft dan die vijf bedieningen om wat te doen? Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, goede werken. Hangt een beetje van de vertaling af hoe dat je de betekenis meekrijgt. Maar daarvoor. Dus heel die geloofsgemeenschap die God laat ontstaan, is eigenlijk bedoeld omdat jij en ik met elkaar doorheen die gemeenschap groeien, leren, een leerproces doormaken, zodat wij toegerust worden om juist dat te doen wat Jezus geboden zijn. Wauw. Dit was uniek in die tijd. Men kende dat langs hun kanten. Men kende tempels van goden, men kende stadsvergaderingen, dat soort zaken allemaal. Maar sociologisch gezien, dit was totaal onbestaande. En kijk eens wat God hier laat ontstaan. Dat was uniek. Dat kon niemand bedenken. En dat heeft ook sindsdien niemand meer bedacht, van datgene wat vandaag in de samenleving juist die hefboom kan geven naar Gods koninkrijk, de enige hefboom die er is juist de kerk, de gemeente, de geloofsgemeenschap, welke naam je er ook aan wil geven, maar dat samen zijn van christenen. In die zin heeft Bill Hybels van Willow Creek in Amerika, heeft ook op een bepaald moment een kreet ontwikkeld van de kerk is de hoop van deze wereld. Niet ter verplaatsing, ter vervanging van Jezus Christus, maar wel omdat de kerk, als zij met Jezus Christus zo leeft, dan gaan die mensen die daar toegerust worden, overal in de samenleving zout en licht brengen. Leef het water laten vloeien. Dan gaat Christus midden in de samenleving staan. En daar verandert de samenleving. We gaan een beetje verder. Dat was even een tussen haakjes. Oudere mannen, oudere vrouwen, jongere mannen, de slaven. Wat moet Titus doen? Vers 7. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Titus, niet enkel praten, niet enkel preken, niet enkel het allemaal beter weten. Uw goede werken, daar gaat het om. Overtuig de mensen door de praktijk. Met andere woorden, uw geloofsgemeenschap hier in Halle, of hoe dat je het opdeelt in kleinere kringen en dergelijke meer, hoe het jullie het ook laten functioneren, is niet opdat je aanwezig zou zijn, maar wel opdat je rijker telkens zou weggaan als je met elkaar bent samengekomen. Je komt samen en je gaat weg terug naar huis met een nieuw idee. Met een gevoel van, ik moet daar eens verder over nadenken, eens lezen, eens zoeken, eens vragen aan die of aan die. Je gaat rijker weg dan je gekomen bent. Dat is je roeping als kerk. Daarom brengt God mensen samen. Ga eens kijken bij vers 13. Ik ga vers 12 erbij. Even kijken, gaat dat? Vers 13. Wij verwachten, van hoofdstuk 2 ook, wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God in onze zaligmaker Jezus Christus. Daar terug dat toekomstbeeld. Daarom doen we dat. Wij verwachten dat. En dan, vers 14, Hij, Christus, heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Dat geloven wij, dat is onze belijdenis. Wat is het kenmerk van dat eigen volk? Ijverig in goede werken. Is dat mee? Ja? Ijverig in goede werken. Dus we geloven dat. We hebben dat beleden. We hebben gebeden daarnet. We hebben gezongen daarnet. We zijn kerk omdat we dat geloven. En dat was de bedoeling van Christus. De mijne uithalen. Al degenen die in mij geloven. Maar al degenen die in hem geloven, die zijn gereinigd en die zijn ijverig in goede werken. Nogmaals, wat zijn die goede werken? Al de dingen die je kunt doen op een dag, waarmee je goed doet aan je naaste, waarmee je goed doet aan de samenleving, waarmee je de juiste keuzes maakt in je eigen leven, ook als je eigenlijk alleen maar die keuze alleen maar betrekking heeft op jezelf, zodat je bevestigd wordt in, je bent in de navolging van Christus bezig. Je bent zijn geboden aan het uitleven. Ijverig in goede werken. Maar je mag ook verder denken. Jullie zijn, denk je toch, ijverig in goede werken door bijvoorbeeld in zending actief te zijn. Ik ondervind dat zelf, want wij zijn een van de mensen die jullie, de projecten die jullie ondersteunen. Dus ja, daar ben je ook in bezig. Maar tegelijkertijd, wat is hier in Halle aan de gang? In de samenleving van Halle. Ik ken die niet. Ik kom hier eens op bezoek voor een zondagmorgen en dan duurt het weer een tijd. Dus ik ken die samenleving in Halle niet. Maar waar zou je als geloofsgemeenschap, waar zou je zelf vanuit je eigen beroepsactiviteit, waar zou je zelf vanuit het feit dat je er woont, hoe zou je in die samenleving van Halle ijverig kunnen zijn in goede werken? Want het is daar dat je de smaak en de geur en de kleur van Christus verspreidt. Dat is evangelisatie. En ik ben akkoord, dat is niet evangelisatie waar je direct met elkaar aan het evangeliseren slaat met andere mensen, maar waar je wel duidelijk maakt waarom dat je die dingen doet, waarom je daar aanwezig bent. Het is daar dat wij dat zout en dat licht verspreiden. Ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, staat er in vers 15. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Spreek erover, spreek erover, spreek erover. Dit is een constante boodschap. Spreek erover. En het is een constante boodschap. Ga naar Handelingen. Ga naar 1 Timotheusbrief. Ga naar 2 Timotheusbrief. Ga naar de Petrusbrieven. Je komt altijd de noties van die goede werken en van het grotere plaatje, kom je constant terug tegen. Dit is een constante, dit is gewoon een basis van wat wij geloven en in de praktijk moeten brengen. Titus 3. Vers 1. Herinnert hen, herinnert de mensen en de gelovigen eraan, dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Zwart geld? Nee, doen we niet aan mee. Zelfs niet als de garagist zegt, ja, maar dan betaal je wel 21% meer, hè? De BTW die ontwijkt. Nee, doen we niet aan mee. Doen we niet aan mee, dat doen we niet. Alles aangeven bij de belastingen? Ja, daar doen we wel aan mee. Wij willen de overheid en de machten onderdanig zijn. Dat zij gehoorzaam zijn en, het einde van vers 1, dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Maar Paulus, dat hadden al gezegd, ja, maar het is zo belangrijk, houd dit de mensen voor. Dit is de kern waarover het gaat, tot elk goed werk bereid. Er ontstaat een noodsituatie in de samenleving van Halle, ga erop in. Hoe kunnen wij dienen? Er is wanneer is dat die brand geweest in Brolanda? In januari, Mieke? De brand in Brolanda. Ergens, deze winter. Februari. Februari brandt er een huis af in een dorp, stad, Mokize, bij ons in de buurt. Het is een stadje waar er 3 kerken zijn. Wat wij een VPKB-kerk zouden noemen, maar dan op zijn Zweeds. Het is een Pinksterkerk. Er is een evangelische kerk. Het mooie van heel al die kerken samen, die doen alles samen. Die doen alles samen. Van evangelisatie onder jongeren, naar sociaal hulpbetoon, vandaag doen wij geen kerksamenkomst, maar iedereen wordt daar uitgenodigd in die andere kerk. Dat is prachtig. En dan brandt het huis af. Er zit een Syrisch gezin op de eerste of de tweede verdieping. En nadat ze alles kwijtgeraakt in Syrië en ze gingen op de vlucht, ze moesten op de vlucht, zijn ze nu opnieuw alles kwijtgeraakt. 1 of 2 dagen nadat dat gebeurd was, had ik een leiderskring. Sinds januari hebben we daar een leiderskring in dat stadje, waar we over christelijk karakter onderwijs geven. En ik hoorde de mensen onder elkaar spreken, hoe dat zij aan het regelen waren om voor dat Syrisch gezin terug een kinderwagen en op zijn minst bestek. Ja, bestek hebben ze ook nodig. En potten en pannen hebben ze dan ook nodig, anders hebben ze nog niks. En ze waren alles aan het regelen. En bedden en linnen en noem maar op, alles werd geregeld. Ze gingen dat zoeken om dat te regelen, laat ik het zo zeggen. Een noodsituatie en de christenen stappen erop in. En dit is geen unicum. Er zijn in de annalen van de christelijke beweging in West-Europa, keer op keer, als er epidemies waren, of het nu pokken waren, of cholera waren, of pest, verschillende keren de pest, en je kent de verhalen van de jaren 1400, 1500, waar we hier in Europa last van hebben gehad, miljoenen mensen die gestorven zijn, de christenen zijn telkens ter plaatse gebleven, hebben telkens de verzorging op zich genomen. Ja, er zijn christenen daardoor gestorven, maar die hebben toch een toekomst, dat stopt niet hier, dus dat is goed, dat is geen probleem. Maar hun liefdebetoon heeft hun daardoor een getuigenis gegeven van het evangelie dat snijdt hout. Dat is waarheid, die kennis van de waarheid. Datgene wat we teruggelezen hebben aan het begin van de Titusbrief. Dat is christen zijn. Dus ja, werk met dat geloof, zoek verder om te begrijpen, ben die kennis uit, zoek in je Bijbel, ga boeken lezen, studeren, ja, maar laat het doorvloeien naar die goede werken. Omdat je daar de geboden van Jezus Christus gaat leren onderhouden. Met vallen en opstaan. En als dat gebeurt en je valt, dan ga je terug naar God. Je gaat terug zeggen, ik wist het, maar ik kom mezelf tegen. Wil mij nu de kracht, wil mij nu de hulp geven om het anders te doen de volgende keer. Om vergeving te gaan vragen, wat ook de situatie allemaal mag zijn, maar om verder te gaan. Dat is zout en licht, levend water verspreiden. Dat is het evangelie, het goede nieuws, de goede boodschap van het koninkrijk van God. Daar kun je alleen maar enthousiast over zijn. Ik ben niet zeker dat jullie enthousiast zijn. Maar daar kun je alleen maar enthousiast over zijn, want dit verandert de mensen en dit verandert dus de wereld. Goed, ik ga even op een tijd letten. Gehoorzaam zijn, we zijn gerechtvaardigd door genade, maar we doen goede werken. Nu, die koppeling van die toekomst en die goede werken, waarom is die zo belangrijk? Wel, waarom doe ik dan goede werken? Omdat ik die kennis van de waarheid daar bevestigd vindt. Ik geloof dingen, maar ik toets ze in de praktijk en daardoor ontdek ik terug dat wat ik geloof klopt. Ik versterk mezelf door te doen wat ik geloof. Dus moet ik meer dingen gaan doen, maar op een gezonde basis. Waarom doe ik ook goede werken? Omdat die God eren. Ik ga de eer niet van mij houden, ik ga het niet naar mij toe trekken. Waarom doe ik het? Omdat ik van God hou en hem wil leren meer en meer te dienen. Ik wil leren hem na te volgen. Ik wil leren meer van hem te zijn. Dus ik maak ook fouten. Ja, ik maak fouten. Oh, je moest eens weten, ik maak fouten. Maar lieve beste mensen, ik ben dan toch maar terug rechtgekrabbeld en we zijn dan toch maar weer samen verder gegaan. Dus we moeten ons niet perfect gedragen, want we zijn gewoon niet perfect. We mogen onszelf zijn. En dan naar hem verwijzen. Waarom doen we dan ook die goede werken? Gewoon omdat het rechtvaardig is. En deze wereld heeft nood aan een boodschap van rechtvaardigheid. En van rechtvaardigheid op zich. Ik zit te denken aan een paar mensen in een Afrikaans land. En ik mag het gewoon niet concreter benoemen, omwille van hun veiligheid. Die in dat land staan, overeind staan, met een duidelijke getuigenis van Christus, ondanks de maatschappelijke druk, dus een heel, heel sociaal voelende cultuur, ze denken in families, niet in individuen, natuurlijk, is Afrika. Maar die daar blijven staan en niet op de loop gaan, niet verdwijnen uit het land, nu ze nog kunnen en dergelijke meer. Want dit is rechtvaardig. Dit is waarheid. Dit is wat ik naar buiten breng. Is datgene waardoor de mensen kunnen zien dat er hoop is. Dat wat ze allemaal tegenkomen niet normaal is. Het is niet de norm. Dat is de kostprijs. Dit christendom komt niet gratis. En dan spreek ik niet alleen over Christus. Het heeft hem alles gekost. En binnenkort, binnen 2 weekenden... vieren we Pasen en er is een enorme belijdenis, geloofsbelijdenis, een lofprijzing die we daar kunnen uiten. Maar naargelang u daar Christus lofprijst op Paasmorgen, stelt u ook eigenlijk een spiegel voor uzelf en zegt u, die prijs wil ik ook betalen. Hij moet meer worden, ik moet minder worden, wat Johannes de Doper zei. Hem behoor ik toe, dan is ook alles van hem. Dus hoe ga je om met je tijd? Hoe ga je om met je oriëntering naar goede werk? Hoe ga je om met je medewerking in de samenleving? Hoe doe je dat? Als je hem daarmee kunt eren. Ten slotte, Geert heeft er straks al geciteerd hoe dat David in een en dezelfde psalm kan zeggen, God, u doorgrondt mij, en op dezelfde in dezelfde psalm kan zeggen van, wil mij doorgronden meer en meer. Dus die beide dingen. Zo eren we God. Door zo onszelf aan te bieden aan hem en te zeggen, we zijn van u. Niet van mezelf, niet van mijn spaarboek, niet van mijn carrièreplan, niet van, dat mogen we allemaal doen, mogen we allemaal blijven doen, maar ik doe het allemaal vanuit u, op die basis, op die grondvest. En als je zo als kerk, als je zo die apostelen, herders, profeten, leraars, evangelisten, als die zo kunnen de gemeente mogen toerusten, in deze zin, dan verspreid je zout en licht. Dan ben je aan het evangeliseren met dat levend water. Het gaat vanzelf, want je kunt dat toch niet voor jezelf houden. Het is te mooi, het is te goed, het is te sterk om het bij jezelf te houden. Dus, ik begon met de vragen naar afgelopen week. Hoe is dat geweest? De afgelopen week voor Eleanore was schokkerend, om het zacht te zeggen. De afgelopen week voor Wilfried de Strijker en Monica, de moeder, waren schokkerend. Als je die vraag aan hen zou stellen, zou je veel tranen, veel spanning, veel rouw, veel pijn, veel aanklacht misschien zelfs tegenkomen. En mogelijk zijn er andere situaties waar je zelf van zegt van, dit pakt mij, ik ben zo verscheurd zelfs. Ga naar God toe. Ga naar God toe. Ga naar God toe. Omdat die bevestiging van die waarheid, die kennis van datgene wat juist en correct en rechtvaardig is, die krijg je alleen maar doordat je in de praktijk gaat vasthouden aan God. En kijk dan naar die komende week. Dat is één weekje dichter bij die toekomst van het eeuwig leven. Dat is juist wat ik zeg, want je bent nu al aan je eeuwig leven bezig. Maar ik bedoel, één week dichter bij die volle openbaring van dat eeuwige leven. En denk voor jezelf, in die moeite, in die stress, in die spanning, in die pijn, in die rouw, Wilfried en Monica, in alles wat op ons afkomt, hoe kunnen wij daarin onszelf bij God brengen en de goede werken doen die God voorbereid heeft? Ik ga daar niet licht over. Het is niet omdat ik het voorbeeld van Wilfried en Eleonore en Monica dan, dat ik dat erbij haal, dat het een beetje goedkoop is en van hun miserie op dit moment gebruik maak. Maar ik herken wel een enorme situatie waar een broer en een zus, denk ik ook, en heel de entourage van dat gezin, van die familie daar, op dit moment door een enorme nood gaan. En daar kun je als gemeenschap ook steunen, erbij staan, voor hen bidden. Mogelijk meer doen, maar ze wonen een eindje van hier. Dus dit is de realiteit. Laten we alsjeblieft als christenen niet op een heilig eiland gaan zitten of blijven zitten, maar midden in die samenleving, want wat zij meemaken, maken andere mensen ook mee. Wij kunnen hen helpen met die goede werken. Amen.